Hey, leuk dat je er bent. Je luistert naar de Nieuwe Route podcast. Hier hoor je alle ins en outs over het samen besluiten met alle betrokkenen. Rond kwesties in het sociaal domein, onderwijs, lokale politiek en organisaties. Mijn naam is Anke Siegers. Ik lees delen voor uit het boek, ik geef achtergrondinformatie en ook zullen we mensen spreken die er ervaring mee hebben. Wil je meer weten? Kijk dan eens op datishelder.com. Waar gaan we het over hebben? Als organisatiepsycholoog en groepsconflictmiddelaar ben ik al jaren gefascineerd door besluitvorming. Hoe kun je samen met alle betrokkenen besluiten, zodat iedereen die wakker ligt van die kwestie uiteindelijk ook achter de oplossingen staat? Nou ja, hierin begeleid ik gemeenten en organisaties. En er zijn steeds meer mensen die ervaren dat gelijkwaardige samenwerking tussen bijvoorbeeld cliënten en organisaties, inwoners en overheid, leefwereld en systeemwereld, zorgt voor gezamenlijk eigenaarschap. Uiteindelijk bereik je namelijk weinig door plannen te maken voor andere mensen. Als die mensen niet achter die plannen staan, dan gaan ze niet uitvoeren. In de nieuwe route wordt de besluitvorming zo georganiseerd dat alle betrokkenen gelijkwaardig deel kunnen nemen. Veiligheid, een goede voorbereiding, neutrale en complete informatie en waar nodig kaders aan de mogelijkheden zijn daarvoor nodig. In deze eerste aflevering lees ik jullie de inleiding voor uit mijn boek, De Nieuwe Route. De Nieuwe Route. Inleiding. Het waarom. Het eerste inspiratieboek dat ik bewust las, heeft nog jarenlang doorgewerkt in mijn leven. Ik weet nog precies waar ik was en op welk moment het in mijn leven dit boek bij mij binnenkwam. Ik was aangekomen op een punt waarop ik wist dat er iets moest gebeuren. Een zo kan het niet langer punt. Achteraf kun je zo'n punt pas echt definiëren. Je weet nog niet wat de uiteindelijke oplossing is op dat moment. Als er iemand mij toen een kant-en-klare oplossing had geboden, had ik deze meteen met beide handen aangegrepen. Achteraf weet ik dat ik dan hoogstwaarschijnlijk niet op dit punt was aangekomen. Op het punt dat ik geleerd heb en nog steeds lerende ben, maar wel al belangrijke ontdekkingen heb gedaan en deze opgedane kennis kan en wil delen. Dit boek gaat over het patroon in de manier van denken, leven en werken. Dat maakt dat er steeds meer professionele inzet nodig is in het sociaal domein. Dit patroon moeten we met elkaar doorbreken, omdat niemand er gelukkig van wordt. Waarom is verandering nodig? Waarom is het nodig om mensen echt te betrekken, waar hulp, verandering of verbetering nodig is en organisaties betrokken zijn? Waarom is het nodig om de volgorde van betrokkenheid en regie radicaal te veranderen, zodat er een nieuw systeem ontstaat? Een nieuw systeem dat uitgaat van en aansluit op de mens en zijn behoeften, kwaliteiten en motivatie. De mens van nu en van de toekomst. Het valt niet te ontkennen. We zitten middenin een transitieperiode, vergelijkbaar met de industriële revolutie. De oude inrichting van de maatschappij begint te steunen en te kraken, omdat het niet meer past bij deze tijd met haar nieuwe mogelijkheden. Het biedt ongekende kansen om na te denken over waarom je werkt en handelt zoals je doet en of dit nog wel past. Hoe dan? Dit boek geeft antwoord op de lastigste vraag in deze. Hoe doe je dat dan? Hoe vind je die mensen die betrokken zijn en hoe kunnen organisaties en burgers gelijkwaardig samenwerken? Om daarachter te komen moet je weten waarom het nu nog niet voldoende lukt. Wat maakt dat zo lastig? De oude route. In dit boek besteed ik veel aandacht aan de oude en gebruikelijke doodlopende route. steeds weer blijkt hoe belangrijk het is om aandacht te hebben voor waar je vandaan komt, om te voelen hoe het nu is. Dit is de motor voor verandering. De verbeterslagen waar veel gemeenten en organisaties zich mee bezighouden, leiden nu niet altijd tot een transformatie naar eigenaarschap. Dat moet echt anders. Niet alleen omdat dit systeem onbetaalbaar is geworden, maar vooral omdat de betrokkenen het zo niet meer willen. De motivatie voor verandering komt voort uit de pijn en het ongemak die je ervaart in de huidige manier van werken. Iedereen zal zich bewust moeten worden van dit "zo kan het niet langer" moment. Pas dan kom je toe aan de vraag: hoe dan wel? Je moet je de ingesleten oude patronen bewust worden voordat je nieuwe patronen kunt ontwikkelen. Dit boek geeft geen protocol of stappenplan. Het is een advies en het geeft zicht op de voor- en nadelen van bepaalde keuzes die je kunt maken. Uiteindelijk is het aan jou om hier iets mee te doen of niet. Zo doen we dat altijd. Vanuit haar auto kan ze het zien gebeuren. Ze wacht om linksaf te slaan. Voor haar 3 auto's en een onoverzichtelijke situatie met veel borden over wegwerkzaamheden die elkaar tegen lijken te spreken. Een tegemoetkomende auto schept een wat onzeker fietsende vrouw. Iedereen stopt. Een man zet zijn fiets aan de kant en helpt de vrouw overeind. Een verbaasd senioren-echtpaar stapt uit de auto. De man die alles heeft gezien belt de politie. Nu dit geregeld is, gaan de omstanders hun eigen weg. Enkele blijven nog even hangen. Iedereen laat alles staan en liggen zoals het hoort en wacht op de politie. Als die aankomt, na 10 minuten, zit de man van de fiets samen met de gehavende vrouw op de stoep te wachten. Het oudere echtpaar wacht geschrokken in de auto. De vriendelijke politieagent vraagt eerst aan de vrouw op de stoep wat er is gebeurd. Daarna doet hij hetzelfde met de mensen in de auto en maakt een procesverbaal op. Zijn collega brengt het verkeer weer op gang en gebaart de pottenkijkers hun weg te vervolgen. Al snel is het duidelijk wie hier schuld aan heeft en wordt een situatieschets voor de verzekering opgemaakt. Na ongeveer een half uur is iedereen weer vertrokken. Een heel gewone en bekende situatie, zou je denken. Alleen, zo ging het dit keer niet. Zo zou het gewoonlijk gaan. Maar dit keer ging het anders. Zo ging het deze keer. Vanuit haar auto kan ze het zien gebeuren. Ze wacht om linksaf te slaan. Voor haar 3 auto's en een onoverzichtelijke situatie met veel borden over wegwerkzaamheden die elkaar tegen lijken te spreken. Een tegemoetkomende auto schept een wat onzeker fietsende vrouw. Iedereen stopt. Een man zet zijn fiets aan de kant en helpt de vrouw overeind. Een verbaasd senioren-echtpaar stapt uit de auto. De vrouw die alles heeft gezien vanuit haar auto zet haar auto aan de kant, stapt uit en loopt naar de situatie. De man die alles heeft gezien zegt haar dat hij de politie zal bellen. Ze vraagt hem even te wachten. Vervolgens vraagt ze het oudere echtpaar om de auto op de stoep te parkeren zodat het verkeer door kan rijden. Ze vraagt hen om samen met de gevallen vrouw bij de heg te gaan staan. Zijn er nog meer mensen die hebben gezien wat er is gebeurd? Vraagt ze aan de omstanders. De man op de fiets, een vrouw met een kinderwagen en een jongen van 15 komen erbij staan. Samen vormen ze een kringetje van 7 mensen op de stoep. De vrouw vraagt aan het oudere echtpaar wat er volgens hen is gebeurd. En daarna ook aan alle andere betrokkenen. Wat is er volgens u gebeurd? Iedereen vertelt wat hij heeft gezien en wat hij daarvan denkt. De volgende vraag is: hoe kunnen we de situatie oplossen? Na 5 minuten hebben ze afgesproken dat het senioren-echtpaar de gevallen vrouw 's avonds zal bellen om te vragen hoe het met haar gaat. De gevallen vrouw is blij dat ze de beschadigingen aan de auto niet hoeft te betalen en het echtpaar is blij dat de vrouw ongedeerd is. Ze wisselen telefoonnummers uit. De man van de fiets zet de stuur van de fiets van de vrouw recht. S'avonds spreken de vrouwen elkaar telefonisch. Het echtpaar heeft de vrouw een bos bloemen gebracht. De zoon van het echtpaar heeft de fiets van de gevallen vrouw gerepareerd. En de mensen die geschrokken zijn, hebben met een goed gevoel de situatie achter zich kunnen laten. Er is geen professional bij de situatie betrokken geweest. Geen politie, geen advocaat, geen verzekering, geen slachtofferhulp en geen maatschappelijk werk. Wat is hier gebeurd? Iemand heeft alle mensen die bij de situatie betrokken waren bij elkaar geroepen. Gezamenlijk hebben ze besloten over wat er nodig was om de situatie naar tevredenheid op te lossen. Eigenlijk heel natuurlijk. Wanneer een kind als spelende met zijn vriendjes valt en er zijn geen volwassenen in de buurt, dan tillen zijn vriendjes dit kind overeind. Ze vragen hem, gaat het weer? Ze troosten hem nog een beetje, maar daarna kan het spel verder gaan. Wanneer er meer nodig is, roepen ze hulp in van een ouder en soms is een pleister nodig of misschien wel gips. Als dit een veel natuurlijkere en normalere manier is van het omgaan met situaties, waarom doen we dat dan niet altijd zo? Overlast. Net verhuisd loop ik op een zaterdag naar de straat. Mijn ouders zijn op bezoek geweest en ik ga ze samen met mijn twee dochters uitzwaaien. Ineens roept de jongste, mam, er komt rook uit de deur van de buurman. Inderdaad, de voordeur van het huis aan de overkant van de straat staat op een kier. Een drempel die ik nog nooit ben overgegaan. We wonen er immers nog maar kort en we zitten nog midden in de verbouwing. Bovendien ben ik niet zo'n buurmens. Ik heb dus geen idee wie daar woont. Instinctief sommeer ik de kinderen terug naar binnen te gaan en hun vader de brandweer te laten bellen. Eenmaal aan de overkant van de straat vind ik op de tast de overbuurman in zijn gangetje en ik trek hem mee naar buiten. Volledig beduusd zit hij 10 minuten later nog bij ons op de oprit. Bijna het hele dorp is uitgelopen door het geluid van de politie, ambulance en brandweersirenes. De politie belt de familie van de buurman. Het wordt me al snel duidelijk dat hij bekend staat als veroorzaker van overlast. Zijn broers zeggen telefonisch dat ze er ook niks aan kunnen doen. Ze moeten altijd opkomen draven als het misgaat. En dat zijn ze niet meer van plan. Al 15 jaar geeft de buurman overlast met zijn psychiatrische problemen. Vooral aan instanties, zijn familie en directe buren. Alle mogelijke instanties zijn hier al bij betrokken geweest. Die voeren vervolgens de activiteiten uit die binnen hun mogelijkheden passen, maar de situatie is er niet door verbeterd en de overlast blijft. Het sociale netwerk van deze meneer is uitgeput en overbelast. Iedereen is boos op hem. Waarom kan de maatschappij niet goed met dit soort situaties omgaan? Hoe kan het dat deze situatie zo lang kan blijven bestaan, terwijl er zoveel mensen zijn die er last van hebben? Dit verhaal werk ik verderop trouwens in het boek uit. We hebben uiteindelijk met 22 betrokkenen, mensen die wakker lagen van deze situatie, hulpverleners en woningbouw en de buurman zelf een plan gemaakt, waardoor de situatie voor iedereen aanzienlijk is verbeterd. Anders doen levert winst op voor alle betrokkenen. Jarenlang heb ik, enigszins onder mijn niveau, maar met voldoende passie, in de kinderopvang gewerkt. Ik heb daardoor veel ruimte om mijn leven te leven. Daarvoor ben ik leraar in het basisonderwijs geweest, maar omdat ik zang kon gaan studeren aan het conservatorium, heb ik het roer omgegooid om me volledig op mijn studie te kunnen richten. Een heerlijke herhaling van het studentenleven met daarnaast een eenvoudig baantje om van rond te komen. Een paar jaar later ben ik compleet ongelukkig. Ik heb de studie afgebroken omdat ik voor mijn gevoel voldoende geleerd had. Ik heb mijn pianist tot man gepromoveerd en er kwamen 2 meisjes die huppelend door het leven gaan. Mijn eigen huppelen is echter verdwenen. Het is niet zo dat ik op een morgen wakker word en denk, zo kan het niet langer. Het gebeurt als ik voor de zoveelste keer over mijn werk klaag. Op dat moment vraagt mijn vader aan me: zit er wel voldoende uitdaging in deze baan voor jou? Die vraag slaat in als een bom. Het zet een ontwikkeling in gang die niet meer te stoppen is. Ik ben helemaal vergeten wie ik ben. Ik ben gaan leven naar alle regels die de organisatie waar ik voor werk aan me oplegt. Maar erger nog, ik ben gaan leven naar zelfverzonnen en beperkende regels. Ik ben getransformeerd van zelfstandig en zelfdenkend mens naar een afhankelijke en afwachtende zombie. Ik heb het gevoel dat ik geen grip meer heb op mijn omgeving en ik geef me daar bewust en al klagend aan over, tot iemand iets zegt. Er gebeurt iets dat een zaadje plant. Die opmerking van mijn vader. Een niet te stoppen groei. De daarna ingeslagen route is tegen de stroom in en vergt uithoudingsvermogen. Want er zijn allerlei systemen die er belang bij hebben dat dingen en mensen blijven zoals ze zijn. Maar het proces is niet te stoppen wanneer een goed zaadje is geplant en de grond er rijp voor is. Zelfs al wil ik graag weer terug naar hoe simpel en veilig het vroeger was. Het is er. En het is niet te ontkennen. Zo is ook het inzicht van dit boek in mij geplant. Ik wilde het eerst niet hebben. Ik probeerde het bij anderen te planten en het weg te zetten in de organisatie waar ik werkte, maar het lukte niet. Het bleef bij me en het bleef zich voeden met alles wat er om mij heen gebeurde. Mensen die me inspireerden, films die ik zag, artikelen en boeken die ik las. Processen, projecten, organisaties, studies en bewegingen van mensen versterkten dit inzicht. Het idee klopte en het groeide en het moest geboren worden. Steeds meer komen alle kwaliteiten die nodig zijn om dit verhaal te vertellen naar de oppervlakte. In alle mogelijke vormen wringt het verhaal zich naar buiten. Het rijpingsproces is nodig om het verhaal helder te kunnen vertellen. En om te kunnen omgaan met de mensen die die nieuwe manier van denken, organiseren en doen als bedreiging zien voor hun huidige manier van werken. Nu pas heb ik het lef om het hardop uit te spreken, te schrijven, te tekenen en zelfs te zingen. Het is een spannende en uitdagende onderneming om naast professioneel ook in mijn dagelijkse gezinsleven te gaan voor een echte kanteling naar samensturing met alle betrokkenen. De tijd is rijp. Het eerste inspirerende boek dat ik die dag in de tuin meer dan 10 jaar geleden las, was Dromen durven doen van Ben Tichelaar. Het heeft precies gedaan waar de titel toe aanzet. Ik ben gaan dromen, steeds meer gaan durven en nog meer gaan doen. Dezelfde Ben Tichelaar zou hierna bij de VU promoveren op het onderwerp verandertrajecten met als hoofdconclusie: afleren van ongewenst gedrag kost meer tijd en moeite dan aanleren van nieuw gedrag. Dit is een belangrijke conclusie die ik jaren later zowel persoonlijk als beroepsmatig regelmatig moet trekken. Dit boek schrijf ik na een studie conflictbemiddeling, een studie organisatiepsychologie en deep democracy. Diverse relevante trainingen en cursussen, samenwerking en discussies met vooruitstrevende denkers en inspiratoren en heel veel ervaring in het veld. Het boek, De Nieuwe Route, gaat over het belang van het insluiten van de betrokkenen in de besluitvorming over wat er nodig is om de situatie te verbeteren. Alle betrokkenen besluiten samen. Bijna iedereen weet en vindt dat mensen moeten veranderen in hun manier van samenleven. De maatschappij is beland op een zo gaat dit niet langer punt. De overheid bedenkt allerlei structuren en systemen om mensen actief te maken, maar toch loopt dit streven vast in de praktijk van het sociaal domein. De Nieuwe Route, het boek, is te gebruiken in alle organisaties, diensten en voorzieningen die mensen ondersteunen, de leefbaarheid vergroten en de participatie bevorderen. Of het gaat over jongeren, ouderen, mensen met een tijdelijk of langdurig ondersteuning, mensen met een fysieke of psychische beperking, mensen die moeilijk aan werk kunnen komen, die werkloos zijn geworden, die overlast of onmacht ervaren. Allemaal hebben ze behoefte aan een goed plan om de situatie te verbeteren. Daarnaast is deze kanteling naar samensturing met de mensen waar het over gaat ook wenselijk en bruikbaar binnen scholen, politie, ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, justitie, politiek en bijvoorbeeld reclassering. In dit boek gebruik ik de term sociaal domein om al deze terreinen aan te duiden. In principe kun je overal waar sprake is van samenleven en samenwerken tussen mensen de nieuwe route toepassen. Ook een bedrijf is te beschouwen als een microsamenleving. De afgelopen jaren ben ik betrokken bij veel en diverse vraagstukken in de sociale sectoren op zowel bestuurlijk, beleids- als uitvoeringsniveau. Het wordt steeds scherper waar het op vastloopt en ook hoe het anders kan. In al zijn eenvoud kun je de meest ingewikkelde processen in het sociaal domein terugbrengen tot een essentie van een aantal stappen die mensen gewoonlijk met elkaar doorlopen. Dit boek beschrijft de uitkomst van een zoektocht naar inzicht en de menselijke maat in een onnodig, ingewikkeld gemaakte, geprotocoliseerde, gestandaardiseerde systeemwereld die vaak ver afstaat van de mensen waar het om gaat. Het laat zien hoe we langs een andere, nieuwe route tot een betere en breder gedragen oplossing kunnen komen. Oplossingen die winst opleveren. Tijd, geld, geluk en energie. Voor cliënten, leerlingen, inwoners, professionals, organisaties en de overheid. De nieuwe route levert winst op voor alle betrokkenen. Wat fijn dat je luisterde naar de Nieuwe Route podcast. Ik hoop dat je in de praktijk mee aan de slag kunt. Wil je het hele boek lezen? Dan kun je het bestellen via bol.com of managementboek.nl. Wil je het nou met je hele organisatie of vereniging of team lezen? Neem dan even contact met mij op via datishelder.com. Daar vind je ook informatie en video's en materiaal om allemaal gratis te downloaden. Voel je vrij om alles te delen. Uiteindelijk doen we het samen. Hey, tot de volgende keer.